onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, die ook nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 67, het eerste en het tweede vers. Brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente te Filippi, het tweede hoofdstuk. Wij noemden nu Filippenzen 2.
Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een den ander uitnemende dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in een gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot een dood, ja den dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij altijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bedienings uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt u ook met mij. En ik hoop in den Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mag zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijne beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in den Heere, dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene en bedienaar mijn nooddruf, terwijl hij zeer begeerig was naar u allen, en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest, tot nabij den dood. Maar God heeft zich zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende, wederom u zou verblijden, en ik te minder zou droevig zijn. Ontvang hem dan in den Heere met alle blijdschap, en houd de zulken in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij den dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uw bediening aan mij vervullen zou.
Laat ons ons verootmoedigen voor de Heere, en hem om zijn zegen bidden. Heere, voor wiens aangezicht de heilige seraf zich buigen, die u zelf omringt met het licht als met een kleed, die de hemel der hemelen niet kan bevatten, hoeveel te min dit huis, dat gij gesticht hebt als een plaats des gebeds, voor uw aangezicht roepen de engelen het uit, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, hoeveel te meer betaamt het ons, die in het stof wonen, die zondaren zijn, ons bij het naderen tot uw troon te verootmoedigen, in het besef dat we nietig stof en as zijn. Heere, laat zo het gevoel van ons hart, laat zo in waarheid de stand van onze ziel zijn voor u. Want het behaagt u niet als we het enkel maar zeggen. We kunnen zoveel zeggen. Onze mond spreekt zoveel uit dat geen weerklank vindt. Of dat de weerklank niet is van hetgeen in ons hart leeft. Maar Heere, wij weten ook dat uw geest almachtig is. Die het hoge ter neder buigt, die het blinde het gezicht geeft en die de dove oren doorboot, opdat ze zien en horen zouden, opdat ze opmerken zouden uw goddelijk woord en zich onder uw woord zouden verootmoedigen. Heere, dat zou een weldaad zijn als u dat vanavond aan ons schonk, want u wilt alleen te doen hebben met een verbroken hart en met een verslagen geest. U stort uw genade alleen uit, daar waar geen hulp en geen redding meer van enig schepsel hoegenaamd ook verwacht wordt. U zijt nabij het hart dat schreiend tot u vlucht. En omdat u het alleen geven kunt, naderen we tot u. Wil u alle hoogheid, alle hardheid en kilheid uit ons leven wegdoen. Maak u ons leven zo, dat we tot u zouden naderen, om u te erkennen en u te aanbidden. En alle geluk en alle vrede en alle blijdschap alleen van u te mogen inwachten. Heere, onze naam is zondaar en wij vermenigvuldigen dagelijks onze schuld, waarmee we op de wereld komen, want we zijn in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren en we maken onze schuld nog dagelijks groter. En als u dan ook met ons in het gericht treedt, Heere, we kunnen op 1000 vragen niet één antwoorden. Dan is het recht aan uw zijde. Dan staan we met beschaamde kaken en weten niet wat te antwoorden. En daarom smeken wij om uw genade. Of u ons onze zonden niet wil toerekenen. Of u ons niet wil verstoten om de dwaasheid die we telkens tegen u begaan. Maar of u ons een genadig ontfermer wil zijn die ons wast met uw bloed. En die ons reinigt van onze zonde. En die ons weer in uw gemeenschap opneemt. Heere, die weg hebt u ons toch verkondigd. Ge hebt hem geopend in uw eigen zoon. En ge hebt hem verkondigd door uw dierbare geest tot aan de einde van de aarde. Een weg der verlossing voor zondaren. Opdat een wederhorig kroost altijd bij God zou wonen. Wil nu onze voeten op die weg zetten, wil u ons bij hart en hand vatten, en wil u ons tot u trekken, opdat we uw gehoorzaamheid zouden bewijzen, en diep in het stof uw hand zouden gevoelen die ge uitstrekt tot hetgene niets is. Heere, daar is een gerechtigheid, daar is een offer bij u, waarom u zulks doen kon. Gij, dierbare Jezus, hebt de prijs ingebracht
voor de rechtbank Gods. Gij hebt tevreden gesteld uw goddelijke vader, die handhaafde zijn gerechtigheid aan verloren zondaren. En gij zijt ingegaan in het huis van hem die het geweld van de dood heeft, namelijk de Satan, onder wiens heerschappij we allen gekomen zijn. En gij ontrooft hem zijn vaten, die u weer reinigt en heiligt tot uw dienst. Heere, laat dat ook vanavond zo in ons leven zijn, dat we die kracht zouden ervaren en door het geloof zouden verlost worden van de zonde en zouden bevrijd worden van de heerschappij des duivels en gewillig zouden komen om aan te bidden aan uw voeten. Heere, laat het zijn in het hart van uw kinderen die gij geroepen hebt uit de duisternis, die op de weg naar Sion zijn. Maar gij weet hoe vaak ze struikelen, hoe klein hun geloof is, hoe groot de aanvechtingen, hoe machtig de zee van ramp die met haar golven slaat, hoe de beslommeringen van dit aardse leven het geestelijke kunnen drukken, zodat onze ziel aan het stof kleeft. Ach, ai, zie dan onze nood. Wil u ons dan verlossen, als we in deze plaats tot u komen? Hoor gij dan uit den hemel, o Heere, hoor en vergeef ons onze zonden, en aanschouw ons in Sions gezalfde koning, die met zijn bloed betaalde voor zondaren, opdat er zoiets van die geestelijke en hemelse vreugde in ons hart kwam op deze dag des Heren, zodat we weer moed en krachten zouden mogen verkrijgen om aan de dag van morgen ons werk te mogen doen in het midden van een wereld die in het boze ligt. Heren, wij hebben het zo nodig, want u weet, onze kracht is klein. Wij hebben geen weerstand tegen die overweldigende vijanden die ons dagelijks omringen. Ach, Heere, verlos ons van de boze. Wil gij ons met uw engelen omringen, die ge beloofde te zullen legeren rondom degene die u vrezen? Wil ons bewaren voor de list van de Satan, voor gekende en ongekende gevaren, opdat ons hart verenigd werde tot uw dienst en wij tot uw eer zouden mogen leven. Wil u dat schenken aan uw kinderen, maar schenk het ook aan degenen die nog verloren liggen in zonden en in schuld, onder de macht des doods, in de klauwen van hem die het geweld van de dood heeft, die onder Satans heerschappij menen vrij te zijn, hoewel ze gebonden zijn, die menigmaal zeggen: we zijn rijk en verrijkt en we hebben geen dingsgebrek. Maar waar u van getuigt, ge weet niet, dat ge zijt jammerlijk, arm, blind en naakt. Heere, laat dan de noordenwind de akker van uw hof doorwaaien, opdat ontdekt werde wat het oordeel niet dragen kan, wat het gericht niet doorstaan kan. En laat de zuidenwind der vertroosting het geplante zaad doen, het gezaaide zaad doen opwassen, tot een vrucht waar de Vader in verheerlijkt wordt. Heere, gedenk u ook aan onze jeugd, die het moeilijk heeft, in de strijd, in de nood van hun leven, in de lust tot de wereld. Breng u ze eraf, door uw goddelijke liefde, en doe ze zien dat er een betere dienst is, dan de dienst van goud en zilver, ogendienst en zondelust, dat de dienst van Jezus Christus een onberouwelijke liefdedienst is, dat uw juk, Heere Jezus, een zacht juk mag heten, en dat uw last een lichte last is, opdat ze hun zielen zouden buigen onder het woord uw waarheid. Uit de mond van kinderen hebben u zich sterkte gegrondvest. Heere, laat uw verbond worden voortgeplant, ook in onze kinderen, die hier zijn, die elders zijn, u kent ze allen. Wees ons genadig met ons zaad. Laat ons niet verloren gaan. Laat uw ontfermend oog over ons gaan, Heere Jezus Christus. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. Ai, zie onze nood. Terwijl we zijn zonder u als schapen die geen herder hebben. Laat ons niet verdwalen, maar trek ons tot u. Heere, aanschouw ook de nood van de ganse christenheid. Bind bijeen wat in één naam gedoopt is, wat door één geloof leeft, wat door Christus bloed gekocht is. Heere, geef uw dienstknechten getrouwheid. Wil uw koninkrijk door hun arbeid doen komen. Wil ook de arbeid der zending met uw gunst en liefde nabij zijn, zodat de blinde heiden uw heil zou mogen herkennen. Heere, verlos allen die in angst en in smart tot u hun hart opheffen, overal waar uw naam een gedachtenis gesticht wordt. Gedenk aan uw kerk waar ze vergadert in verdrukking en vervolging. Heere, wees ook aan deze plaats met uw gemeente. Bouw uw rijk, doe het ons zien dat u met ons zijt. Barmhartige God, geef ook uw dienstknecht op deze avond de leiding en het licht van uw lieve Heilige Geest. Maak u zijn hart vrolijk in de verkondiging van het woord des evangelies, opdat hij met de moede een woord ter rechte tijd zal mogen spreken, en dat het hart van Sion zich tot u zal uitstrekken, dat zondaren een koning zagen in zijn schoonheid, onze ogen een vergelegen land zien zouden. Heere, gedenk u ook aan onze mannen en zonen in 's lands dienst. Gedenk u aan degenen die op de zee of op de rivieren varen, en die wettig verhinderd zijn met ons hier te komen. Laat ze alle uw gunst, uw genade en uw bewaring ook daar mogen ervaren. Heere, wij bevelen ook ons vorstenhuis aan u. Ook in zonderheid in de gebeurtenis die aanstaande is, waar een van onze prinsessen in het huwelijk treden zal. Heere, maak u de band vast met u. De band die gij van ouds gelegd hebt, ook met het huis van Oranje. Opdat ons koningshuis de plaats in het hart van uw kinderen behouden mocht, die ze van ouds daar gehad heeft. Opdat het huis van Oranje in de gebeden gedacht werd. Maar Heere, laat ze dan afwijken van de paden des doods. Laat ze wandelen op de wegen des levens die u zelf voorgeschreven hebt. Gedenk u ook aan dit jonge paar. Wil u het met uw gunst en goddelijke genade verzellen. Doe er uw koninkrijk doorkomen en uw godsrijk breidt het er dooruit. Gedenk ook onze geliefde vorstin. Maak u haar arbeid gemakkelijk door haar oog op u te richten, en doe ze u vrezen, o God. Heere, gedenk u aan al de noden van ons vaderland. Geef ons niet over in de machten van het ongeloof, dat we niet verstrikt zouden worden door hem die rondgaat als een briesende leeuw, maar dat uw koninkrijk ook in ons vaderland met kracht mocht doorbreken. Uw arm is groot. Uw hand heeft veel vermogen. Hoor ons dan in al onze noden. En laat uw aangezicht aan ons lichten, o God. Hoewel we in onze zonden nederliggen. Hoewel gerecht hebt om ons te verstoten, wil het niet doen. Maar wil ons genade bewijzen. Omdat we dit alles van u begeren, niet in onze naam. Maar in de naam van hem. Die voor zondaren gestorven is, die aan uw rechterhand voor zondaren bidt. Amen. We zingen nu uit Psalm 2, het 4 en het 6e vers. vanavond Gods woord aan u bedienen uit het tweede gedeelte van de 13e zondag. De 13e zondag van onze Heidelbergen catechismus, vraag en antwoord 34. Vraag 34 vraagt ons: waarom noemt gij hem onze Here? Dan zegt het antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Het gaat dus vanavond over de Here die de zijne kocht. En wij willen dan achtereenvolgend stilstaan ten eerste waarvan hij ons kocht. Daar staat dat hij ons met lichaam en ziel van onze zonden kocht. Ten tweede, waarmee hij ons kocht. Dat staat niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed. En ten derde, waartoe hij ons kocht. Hij kocht ons, opdat we hem tot een eigendom zouden zijn. Drie dingen dus. Deze 34e vraag en het antwoord spreekt van de Here die de zijne kocht. En wij willen er dan achtereenvolgens bij stilstaan. Ten eerste, waarvan hij ons kocht. Ten tweede, waarmee hij ons kocht. En ten derde, waartoe hij ons kocht. Het gaat dus over de vierde naam in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst de naam Jezus, toen de naam Christus, toen de naam Zoon Gods en nu de naam Onze Here. De vierde naam die hem dus gegeven wordt in dat belijdenisgeschrift wat nu in de catechismus deel voor deel verhandeld wordt. Als hier staat dat Jezus Christus Here genaamd wordt, dan moet u niet denken aan die naam Here die het gehele goddelijke wezen wordt toegeschreven. De Heere, de verbonds Jehovah, de drie enige God, wordt in het woord ook Heere genoemd. Maar dat wordt hier vanavond niet bedoeld. Het gaat hier vanavond om die naam Heere die aan de middelaar gegeven wordt. Dat is een gegeven naam. Die naam die heeft hij niet eeuwig gehad. Als God is hij eeuwig Heere geweest. Met een Vader en met een Heilige Geest. Maar als middelaar is hij Here geworden. Dat is straks voorgelezen uit die brief aan de Filippenzen, die brief die Paulus schreef. Daar zegt Paulus dat hem een naam gegeven is boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat is nu die naam Here. Die naam die hem gegeven is. Als een loon op zijn arbeid. Dat is dus zijn middelaarsnaam, Heren. Die naam die heeft hij ontvangen. Hij is een Here van de hemel en van de aarde. Hij heeft gezegd, mij is gegeven, daar hebben we het weer. Hij had die macht dus niet als middelaar, maar als middelaar is hem die macht gegeven. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En daar heeft hij al iets van geopenbaard toen hij nog op de aarde was. Denk maar eens, als hij zijn voeten zet op het land van Gadara, dan komt daar de duivel en die kronkelt als een verachtelijke hond aan zijn voeten. En die smeekt hem of hij toch alsjeblieft niet in de rampzaligheid gestort zal worden, maar of de Heere hem toe wil laten in die kudde zwijnen te varen. Daar heb u dat. Daar heb u de machtsopenbaring van de middelaar Jezus Christus als Here. Denk maar eens aan die geschiedenis te Nazareth. de plaats waar hij is opgevoed, als hij daar het woord zijns vaders verkondigd heeft, dan wordt het waar wat door van hem gesproken is, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland en in zijn eigen stad. En dan grijpen ze hem en ze nemen hem mee naar de hoogte van een rots aan de rand van hun stad. En dan willen ze hem zo te pletten laten vallen daar beneden in het ravijn. En op het moment dat ze hem van die hoogte willen afstoten, keert Jezus zich om, ziet hun aan en zonder dat iemand één vinger durft te verroeren, gaat hij zo door het midden van hen als een vrij man en hij gaat heen waar hij wil. Daar heb u iets van de majesteit in zijn vernedering alreeds, dat geen mens hem grijpen kon en dat niemand hem aanraken kon zonder zijn goddelijke wil. Toen betoonde hij het reeds dat hij was Heere. En om niet meer voorbeelden te noemen, denk maar eens aan de hof van Gethsemane. Daar komen ze met zwaarden en stokken bewapend, met touwen, lantaarnen en fakkelen om hem te vangen. Maar eer hij zijn handen geeft om zich te laten binden, eer hij zich overgeeft in de handen van zijn vijanden, eist hij eerst een vrijgeleide voor zijn discipelen. En hij laat de macht gevoelen wanneer hij ze achterwaarts ter aarde doet vallen. En vervolgens wanneer hij aan hen vraagt, wien zoekt gij? En zij andermaal zeggen, Jezus de Nazarener. Dan zegt hij, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan. Dat was niet een smeekbede, maar dat was een goddelijk bevel. Doordat hij zichzelf overgaf in de hand zijner vijanden, verwierf hij een vrijgeleide voor degene voor wie hij de dood inging. Daar komt iets openbaar in zijn diepe vernedering van zijn koninklijke majesteit en zijn goddelijke heerlijkheid. Daar komt iets in openbaar dat, wanneer zijn ziel zich als een schuldoffer ging stellen, hij van een vader reeds met eer en heerlijkheid gekroond werd en een naam ontving die boven alle naam wezen zou. Het is waar, daar staat onze Heere. Willen we de kracht daarvan ervaren in ons eigen leven, dan is het nodig dat we één worden met deze belijdenis. Dat dit ook onze belijdenis wordt, mijn belijdenis en uw belijdenis. Dat ook wij zeggen met Thomas, mijn Heere en mijn God. Dan zullen we ook de kracht daarvan in ons leven ervaren. Dan zullen we ook in ons leven dienstbaar zijn, hem tot een eigendom. Eerder niet. Dan kunnen we zeggen, hij is Heere. We kunnen het bewijzen met vele schriftplaatsen. Maar we missen er de troost van in ons leven. We missen er de sterkte van. Dat blijkt wel als moeite en zorg en verdriet komt. Dan lijkt het wel alsof we geen Heere hebben. Alsof we voor onszelf moeten zorgen. Alsof we opengegeven zijn aan het noodlot. Typisch. Gods kinderen worden in menigmaal in de schrift kinderen des vaders genoemd. Maar ze worden nooit kinderen van Jezus genoemd. Ze worden dienstknechten van Jezus genoemd. Dat is hun eernaam. Vaders kinderen, maar Jezus knechten. Jezus broeders, Jezus vrienden, maar het is een eernaam van de apostelen, wanneer ze zeggen, ik Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Dus staan wij ten opzichte van de eerste persoon van de vader als kind. Vader, ten opzichte van Jezus staan we hoofdzakelijk en vooral in de betrekking Heer knecht. Hij is onze Heer. En wij zijn zijn dienstknechten. Paulus, hij gebruikt dat woord waar bij ons een zeer onaangename klank aan verbonden zit. Hij noemt zich een doulos in het Grieks. Dat is een slaaf van Jezus Christus. En u moet u, als Paulus dat woord slaaf gebruikt, dan moet u daarvan wegdenken de vernedering, de verachting, de soms verschrikkelijke behandeling die slaven kregen. Maar dan moet u daar op de voorgrond plaatsen de gedachte aan geheel en al het eigendom zijn van zijn Heer. Want zo was het in de oude tijden, toen er nog slaven waren. Dan was een slaaf geheel en al het eigendom van zijn Heer. Maar dat hield ook in dat hij helemaal voor rekening lag van zijn Heer. En die gedachte, die moet u hier voorop stellen. Het eigendom zijn van Jezus Christus, maar dan ook de troost. Geheel en al voor rekening zijn van Jezus Christus. Hij zorgt voor ons, tot ons behoed, zingt dat hij. Opdat wij niet vallen of beven, ja dat niet slibber onze voet. Zo, dat was de dienstknecht des Heren. Zo liep Paulus uit, dat hij een slaaf van Christus was. De Heren, onze Heren, is ook een Heren van het heelal. Hij is Heere van hemel en van aarde. Dat heeft hij ook reeds bewezen toen hij op de aarde was. Hij gebood immers de wind en het water. En de wind keerde weder in haar schuilhoeken. En de zee werd stil wanneer hij het gebood. Hij was ook een Heere van allerlei ziekten. Van de boze geesten. Hij sprak en ze werden gezond. De boze geesten werden uitgedreven naar zijn wil. Dat moet u ook in het oog houden. Dat is alles even troostelijk. Dat heeft er zeer zeker mee te maken, ook in ons leven. Want onze Heere, dat betekent niet alleen dat hij voor onze zaligheid zorgt. Dat hij zorgt dat we straks altijd bij hem mogen zijn. Maar dat betekent ook dat er geen haar van ons hoofd valt. Dat betekent ook dat we niet ziek worden zonder dat hij het wil. Dat betekent ook dat we in geen enkele nood komen zonder dat hij er ons in leidt. Dat betekent dat er niets gebeurt in deze wereld ten opzichte van ons. Of hij, de Heere, onze Heere, heeft het al zo gewild en al zo geboden. Het is troostelijk, zeg ik. Dat we dan niet het gevoel behoeven te hebben aan het noodlot te zijn uitgeleverd. Te bidden tot een dove God. Maar dat hij in alles onze Heere is. Oh, ik weet het wel. Ik weet het wel dat natuurlijk de oprechten zeggen, ja maar, zo ervaar ik het toch altijd niet. Ja, dat komt omdat uw geloof zo zwak is. Dat komt omdat u nog zo in uzelf gekeerd bent. Omdat u nog zo weinig vertrouwen in uw Heere hebt. Omdat u het nog zo graag zelf wil doen. Dat komt omdat u nog zo graag de bewijzen wil hebben. Van zijn liefde in alle zichtbare dingen. Dat komt omdat u hem zo weinig aankleeft met een vast geloof. En met een vurige liefde. Maar als u hem volmaakt lief had. Dan zou de vreze volledig zijn buitengedreven. Dan zou ge ook in de nachten van uw leven u beroemen in den Heere uw God. En ge zou niet vrezen, al veranderde de aarde van haar plaats. En al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Dat gebeurt wel eens, wanneer het geloof doorbreekt. Dat waarachtig geloof dat door de liefde werkende is. Dan gebeurt het wel eens dat we zeggen met mijn God spring ik over een muur. En met hem dring ik door een bende. Dat we in de nachten met Paulus en Silas golden lofzangen mogen zingen. Dat we ons mogen sterken op de puinhopen van ons Siklag. In den Heere onze God. O ja, dat gebeurt wel eens. Dan mogen we de kracht van ervaren. De kracht van in ons leven proeven. Het is altijd zo. Of we het gevoelen of niet. Hij blijft Heere. Er is nooit een ogenblik. Dat hij zijn gelovigen overgeeft in de hand van de Satan. Nooit. Ook al worden ze beproefd. Ook al zegt hij tegen Satan, Toe maar, ga je gang maar. Maar dan moet Satan aan de Heere vragen hoe ver hij gaan mag. En dan laat God het niet verder toe als dat het hem belieft. Want als hij dan tegen Satan zegt, denk erom Satan, je blijft met je zwarte vingers van zijn leven af. Dan spaart hij het leven van Job. Er is nooit een ogenblik dat God de zijne in de hand van de Satan geeft. Ze mogen op de zee vliegen. Ze mogen geschud worden. Ze mogen beproefd worden, gesmolten in de smeltkroes der loutering. Maar hij blijft die grote goudsmid, die met zijn wakend oog zijn kinderen gadeslaat. En daarom wat troostvol, als ze staat. Hij is onze Heer. Waarom noemt ge onze Heer? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht, staat er in het antwoord van vraag 34. Dat heeft hij gedaan dus. De zonden van zijn volk, de zonden der mensen, zijn schulden aan God. En om die schulden die wij aan God hebben, heeft God ons uitgeleverd in de gevangenis aan die helse cipier, en dat is de duivel. Nu komt Christus om de zijne vrij te maken van de last der zonden. Aan wie moet hij nu de prijs betalen, denkt u, in de middeleeuwen, waren er veel theologen en vele mystieken die gezegd hebben dat Christus zijn prijs aan de duivel betaald heeft en zijn bloed heeft opgewogen in de weegschaal van de duivel om zo zijn kinderen vrij te kopen van het geweld des duivels. Nee, geliefden, misschien mogen ik het met een voorbeeld, en elk voorbeeld gaat hier wel mank, zeker dit. Maar ik mogen het dan toch verduidelijken, dan begrijpen de kinderen toch. Wanneer iemand iets van een koning steelt, ik noem maar iets. Wanneer iemand iets van een koning steelt, dan wordt hij uitgeleverd in de gevangenis. Dan moet de gevangenisbewaarder hem bewaken en bewaren. Totdat hij zijn straf heeft uitgezet, of totdat hij weder betaald heeft wat hij geroofd had. En aan wie moet dat nu weder betaald worden? Dat moet niet weder betaald worden aan de cipier, aan die gevangenbewaarder. Maar dat moet weder betaald worden aan degene van wie hij het geroofd heeft. Aan de koning. Zo hebben wij van God zijn eer geroofd. We hebben zijn kroon geroofd, zijn naam geroofd. Hij had recht op ons. Dat hebben we van God geroofd. En nu heeft God ons overgegeven aan die helse cipier, aan de duivel. Die mag ons straffen. Die mag met ons doel naar zijn wil. En hoe zullen we nu verlost worden? Hoe zullen we ooit uit die machtsgreep van de duivel komen? Wel, doordat er weer voldaan wordt aan hem, tegen die we gezondigd hebben. En dat heeft Jezus Christus nu gedaan. Hij heeft verlost, staat het. Ziel en lichaam verlost. Dat heeft hij gedaan door aan God in een rechte weg genoegdoening te geven. Hij heeft gekocht, staat er. Dat wil zeggen, het is vastgemaakt. Daar is gelijk bij een koop een overeenkomst geweest. Daar is een prijs geboden. En die prijs, die is aanvaard. En die koop is gesloten, die is rechtsgeldig. Daar staat dat Sion door recht verlost zal worden. Dat betekent dat Sion op een rechte wijze, op een eerlijke wijze, vrij zal komen. Nee, niet zoals het meestal vertaald wordt, dat wij nu aan dat recht van God moeten voldoen. Of dat wij nu eens aan de weet zullen moeten komen op welke wijze we tegen God gezondigd hebben, op welke wijze wij door onze verootmoedigingen of door onze kennis van de zonde en van de hel als het ware een losprijs zouden opbrengen om ons te verlossen uit de hand van God. Als er staat Sion zal door recht verlost worden, dan betekent dat Sion zal op een rechte wijze verlost worden. Niet door vergankelijke dingen, goud of zilver. Maar Sion zal verlost worden door de verlossing die door Jezus Christus is teweeggebracht. Daardoor zal Sion verlost worden. In een rechte weg. Verheug u nu, o Sion. Want God heeft ervoor gezorgd dat je in een rechte weg verlost zult worden. Al Gods heerlijkheid zal opnieuw luister ontvangen. Gods gerechtigheid zal haar eer bekomen. En Gods heiligheid zal haar eer bekomen. En Gods gesmade liefde zal haar eer bekomen. Dat zal alles haar eer bekomen. Door de zoon van zijn eeuwig welbehagen. Sion door recht verlost. En dat staat met lichaam en ziel. Van de heerschappij des duivels verlost. Zo, dat heeft hij gedaan. Dat heeft Christus gedaan. En daarom wordt hij Heer genoemd. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden verlost heeft. Dat heeft hij gedaan. En nu is het de bedoeling van de onderwijzer niet. Om hier in het brede in te gaan op de wijze waarop hij ons verlost heeft. Maar we kunnen daar toch ook niet van zwijgen. Want het is het hart van het evangelie. Het is onze ademtocht. Als Satan ons beschuldigt en als de zonde ons benauwt en als de dood in het gezicht komt. Dan is alleen Jezus en zijn verzoenend sterven het rustpunt van onze ziel. Als we dan alles derven en ons oog op hem geslagen wordt. Dan hebben we vrede met God. Door dat bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft verlost staat. Dat staat eerst waarmee hij niet verlost heeft. Hij heeft niet verlost met goud of zilver. Maar met zijn dierbaar bloed. Niet met goud of zilver, nee. Want ene ziel is kostelijker dan de hele aarde. Eén mensenziel heeft meer waarde dan alle tonnen, dan alle miljoenen tonnen van goud en van zilver, die er in de ganse wereld zijn. En al waren er nog 1000 werelden bij deze wereld, dan zouden die 1000 werelden in de weegschaal opgewogen lichter zijn dan één mensenziel. En daarom, als een mens tegen God gezondigd heeft, dan kan met een ganse wereld die mens niet verlost worden. Dan moet die mens met bloed verlost worden. Met dierbaar bloed staat er. Dat woord dier, dat kunt u ook vertalen met duur. De oude mensen, tenminste van het dorp waar ik gewoond heb, die spraken nog wel eens zo. Die zeiden, ja, dat is me veel te dier hoor. Als ze bedoelden, dat is me veel te duur. Dat diezelfde betekenis heeft dat hier ook. Met zijn dierbaar bloed. Dan wil dat zeggen, met zijn duur bloed. Bloed voor bloed. Mensenzielen zijn duur, zegt hij. Voor ene mensenziel gaat de herder uit. Laat hij de 99 schapen in de woestijn. En gaat hij heen in het hartje van de nacht om het verlorene te zoeken. En hij rust niet totdat hij het gevonden heeft. Zo dier, zo duur is een mensenziel. Die vader die had maar 2 zonen. 1 was de verloren. Is zo'n mensenziel niet duur? 1 van de 2. Zou het niet aan het hart van vader gaan? Als hij die ene voor altijd moest missen. Mensenzielen zijn duur. Een penning verloren uit haar halsketting. Waardoor hij voorgoed geschonden was. Een penning verloren. Door haar eigen schuld zal ze hem niet zoeken totdat ze hem gevonden heeft. Zal ze het huis niet met bezem bekeren. Zal ze geen lantaarn aansteken om die ene penning te zoeken. Want ook op die penning stond de beeldenis des konings. Penningen zijn duur. Daar zijn er maar weinig. Mensenzielen zijn duur. En u moest voor dure mensenzielen een duur bloed gestort worden. Dat kon het bloed van engelen niet zijn, want ze hebben geen bloed. Ze hebben geen lichaam. Dat kon het bloed van ons mensen niet zijn, want het was zondig bloed. Kon voor de zonde van anderen niet voldoen. Toen heeft God het bloed gezocht van zijn eigen kind. Toen heeft hij het bloed geëist van hem, zijn enige zoon. O, is het geen duur bloed, wat gestort is op de kruistok van Golgotha? Is het geen dierbaar bloed? Het was het bloed van de eeuwige en van de welbeminde zoon van God. En dat bloed, dat heeft hij gestort. O, natuurlijk niet dat de waarde in dat bloed zat als zodanig. Maar dat bloed was de vertolking van het offer, van de overgave, van de totale wijding aan God. Want stel eens, het is natuurlijk niet mogelijk, maar om het te verduidelijken. Stel eens dat de Heere Jezus wel zijn bloed gegeven had, maar niet de liefde tot God had opgebracht. En in die liefde zijn bloed stortte, dan zou het offer nog onvolmaakt geweest zijn. Maar als de staat dat hij met zijn dierbaar bloed betaald heeft, dan wil dat zeggen dat hij lief gehad heeft tot in de dood toe, tot in het einde toe, tot in de hel toe, totdat hij zijn ziel uitstortte als een schuld op. Dat wil zeggen dat dierbaar bloed, is dat bloed zo ook voor ons dierbaar geworden? Hebben we hem daarom ook onze Heere genoemd en ons gewillig gesteld onder zijn macht en heerschappij? Hebben we het uitgeroepen, Koning Jezus, Lam Gods, wilde u ook mijn zonde wegdragen op het hout der schande, dan zal ik nooit meer tegen u zondigen. Dan zal ik me voortaan stellen onder al uw geboden. Dan zal ik alleen doen wat u belieft. Dan zal ik uw wegen bewandelen. Want ze zijn heilig. Ze zijn goed. En ze zijn recht. Hij heeft verlost, staat er, van alle heerschappij des duivels. Heerschappij des duivels. Dat is die heerschappij waar ik straks van gezegd heb. Waar wij ondergekomen zijn. En het is waar dat we, zolang we nog geen oog hebben voor het bloed, zolang we nog niet zien wie we werkelijk voor God zijn, dan hebben we ook geen oog voor die heerschappij des duivels. Want de duivel die doet toch soms zo lief, hè. Die laat soms zijn gevangenen voor zich uitlopen. En dan zie je niks van de duivel. Dan zie je ook niks van de kettingen waarmee je aan hem gebonden bent. Dan lijkt het wel alsof je vrij bent. Maar je bent gebonden. Elk mens is een slaaf van de Satan. Want die je de zonde doet, staat het, die is een dienstknecht van de zonde. We zijn alle, zegt Jezus, uit onze vader de duivel, die een mensenmoorder was. Van de begin in de waarheid niet staande gebleven, altijd een leugenaar geweest. Die zijn we onderworpen geworden vanwege het recht Gods, tegen het welk wij gezondigd hebben. En u geeft die soms enige speelruimte. Ik zeg, hij doet soms erg lief. Dat deed hij ook tegen Jezus Christus, toen Christus in de woestijn was en hem hongerde aan het einde van de 40 dagen. Toen deed hij ook heel lief. Toen deed hij net alsof hij bekommerd was over Jezus. Toen deed hij net alsof hij de eer aan Jezus ook wel gunde. Hij zegt, als u zich nou voor mij nederbuigt, dan zal ik u deze hele wereld geven. Al deze koninkrijken, oh wat een lieve duivel toch. Maar daarachter grijns lag de duivelse hart. Want Satan wist het, oh kon hij de Zoon Gods ten val brengen. Kon hij de tweede Adam ten val brengen, daar zou in eeuwigheid geen herstel meer mogelijk zijn. Dit was alles wat God er nog aan doen kon. Zou dit mislukken, dan zou het voor eeuwig mislukt gebleven zijn. Dan zou Satan heerschappij behouden hebben op deze aarde. Zie je wel, zo nadert de Satan nog menigmaal tot ons als een engel des lichts. Zo zegt hij nog menigmaal tot ons. Hij begint al als we jong zijn. En dan zegt hij, ach ja, het is waar hoor wat die dominee zegt. Of wat je ouders zeggen, dat is allemaal wel waar. Maar je hoeft het zo zwaar niet te nemen. Je hoeft alles niet te begrijpen. En je hoeft alles niet te weten. En je hoeft in alles niet te gehoorzamen. Het is goed dat je naar luistert. Maar je mag ook wel een deel je eigen zin doen. Satan die laat dat wel toe. Je mag van Satan gerust God en de wereld samen dienen. Dan heeft de Satan wel graag dat je naar de kerk komt. Dan heeft de Satan wel graag dat je een beetje godsdienstig bent. Want hij alleen weet hoeveel duizenden en tienduizenden de godsdienst als een slaapmiddel innemen. Om voor te slapen hun roes in de zonde. God weet hoeveel mensen met een gedoopt voorhoofd steunende op een valse godsdienst en op een valse bevinding voortwandelende op de weg des verderfs menende dat ze kinderen des lichts zijn en tevens de werken van Satan doen. En Satan laat zulke kerken met rust. En zulke mensen met rust, want ze slapen de slaap des doods. Maar weet je waaraan je het merken kan? Weet je waaraan die zijn vuil hart openbaart? Als je geheel je hart aan Christus wijden wil. Als je heel je leven in de dienst van God wil stellen. Als je volkomen wenst te gehoorzamen aan de wil van God. Als je buiten de wil van God niets meer wenst te willen en wenst te weten. Dan komt hij in zijn satanische haat openbaar. Dan wil hij je de nek omdraaien. Dan wil hij je van deze aarde verstoten. Dan gaat hij je verschrikken en beangsten met al de tormenten van hel en dood en verderf. Dan wil hij je afhouden van de weg des vredes. O, probeer het maar eens. Heb je nooit de Satan gezien in zijn ware gedaante? De Satan als de grote tegenstander van God. Dan heb je uw hart wel te onderzoeken. Want dan bent u nog nooit oprecht geweest voor God. Want geloof het, één oprechte zucht naar God. En Satan stelt zich op uw weg, om u tegen te houden. Om u te doen omkeren, om u vast te houden in zijn dienst. En u staat dat Jezus Christus met zijn dierbaar bloed, al de zijden van alle heerschappij, des duivels verlost is. O, denk niet gering van die heerschappij. Alle heerschappij, dat ziet op een veelheid van macht. Hij is de overste deze wereld. Hij heeft een ogenblik macht om die goddelijke executie, die goddelijke veroordeling, om de beul te zijn van God. Die macht, die laat God hem, totdat hij straks met eeuwige banden onder de duisternis zal gebonden worden. Maar nu staat het. Dat de Heere Jezus Christus als Heere met zijn bloed van al die heerschappij de zijne verlost heeft. Er staat dus niet dat degenen die door God verlost worden geen zonde meer doen. Daar staat dus niet dat hij ons bewaart dat we niet meer zullen zondigen. Daar staat zelfs niet. Dat hij ons van de duivel verlost heeft. Dat is in zekere zin ook wel waar. Maar het is in een andere zin nog niet waar. Maar er staat dat hij ons van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Dat wil zeggen, ja, we zijn nog niet van de Satan verlost. Want die hebben we nog als een vijand. Hij is één van onze vijanden in deze wereld. Maar we zijn wel van zijn heerschappij verlost. Hij heeft het in de stad van ons hart niet meer voor het zeggen. Hij mogen dan somtijds binnensluipen. En hij mogen dan somtijds zijn terroristische aard uitvoeren in ons leven. In de stad mensenziel. Maar hij is er geen koning meer. Nadat vorst Emmanuel in ons leven is binnengekomen. Is Beelzebul eruit geworpen. Is hij geen koning meer. Hij mogen zijn hels geweld toch tegen de stad mensenziel opstellen. En met al zijn aanvechtingen ons verschrikken. Maar ons staat de sterke held te zijn. En dat is niet de Satan. Maar dat is koning Jezus die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam zo weet. Dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon. Verwinnaar op de troon. De zeeg is ons beschoren. Heeft Luther reeds gejubeld in zijn lofzang des geloofs op deze Heere, van wie hij sterkte verkregen heeft in de dagen zijn strijd en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Daar willen we in het vervolg van spreken nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 89, 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotsteen van mijn heil, zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren, mijn goedertierenheid, zijn rijkstroon eeuwig stijven, en mijn gemaakt verbond met hem, bestendig blijven. Het is het 12e vers van Psalm 89. daartoe verlost. Om hem tot een eigendom te zijn. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Zijn eigendom. Zo als vader een kind. Kind, vaders eigendom. Maar met zulke banden aan vader verbonden. Dat het kind, het rechtgeaarde kind. Dat een vader dient. Niets anders wil. Het niet voelt als een juk. Integendeel. Als een lichte liefdelast. Die hij niet graag zou willen missen. Zoals een bruid haar bruidegom dient. Door de liefde die hij zich tot een eigendom verkoren heeft. Zo ook de Sion, Christus bruidskerk. De dienstknechten van deze Heer. Hij heeft gezegd, al het mijne is het uwe. En die daarover verheugd zijn, hebben ze hun leven aan hem gewijd. In zijn dienst gesteld. En nu mogen ze alles genieten. Wat er te genieten is. In de hemel en op de aarde. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Zegt Paulus. Alleenlijk gebruik die vrijheid niet. Tot een oorzaak voor het vlees. Nu mogen we alles lief hebben. En alles gebruiken. En alles beminnen. Wat hij bemint, want liefde is tegen. Maar nu zullen we ook alles haten, wat hem is haat. Of waarvan we menen, dat het maar enigszins tegen zijn wil zou zijn. Nu zullen we ons wachten voor hetgeen waar hij niet ingeëerd wordt. Nu zullen we in alles vragen, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Nu zijn we gekomen onder zijn zachte juk. Ik denk hier aan zondag 1. Waar deze zondag gelijkenis mee heeft. Ik ben niet meer van mezelf. Maar ik ben het eigendom van Jezus Christus. En nu wil ik alleen zijn wil doen. Ik wil alleen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als we nu zijn eigendom geworden zijn. Dan zijn we daarmee gekomen uit de dienstbaarheid der duisternis en des verderfs. Tot de vrijheid der kinderen Gods. Want waarlijk vrij is hij. Die Christus slaaf is. Er is geen hogere vrijheid in hemel en op aarde. Dan een dienstknecht van Christus te zijn. En er is geen diepere slavernij denkbaar. Dan vrij te zijn met de zonde. Met de duivel. Met de wereld en haar begeerlijkheden. O, denk er toch aan. Denk eraan. Jongens en meisjes, want ook gij draagt het teken van zijn verbond. Ook gij draagt het merkteken en het zegel van Gods eeuwige liefde aan uw voorhoofden. En daarin betekent en bezegelt God dat hij zijn dierbaar bloed gestort heeft voor zondaar. Nee, niet zo, zoals een mens die zijn bloed afstaat voor een andere zieke. En die met liefde en zorg omringd wordt, omdat hij een deel van zijn bloed wil geven aan de ander die dat bloed niet missen kan om te leven. Maar hij heeft zijn bloed afgestaan, verworpen van de zijde, niet met allerlei vriendelijkheid en trouwe zorg omringd, maar hij heeft zijn bloed afgestaan voor zijn vijand. Voor zijn vijand, die hem zelf naar kroon en troon gestoken hebben, zoals u. En ik, die altijd zijn wil wederstaan hebben, nooit gedaan hebben wat hem behaagt, van wie die nooit enige liefde ontvangen heeft, voor die heeft hij zichzelf overgegeven. En dat waarlijk niet door vriendelijke mensen omringd, en dat waarlijk niet op een zacht ziekbed gelegen, maar dat hangende in de brandende zon aan het ruwhouten kruis, van God verlaten, van de mensen bespot. En van zijn vrienden verstoken. Niemand van de zijne kon 1 uur met hem waken. O, wat dat dierbaar bloed niet dierbaar in uw hart. Bij de overdenking van het bitter lijden. En sterven van onze lieve borg en zaligmaker. Kom, overdenk het dag en nacht. En als je tot de zonde verlokt wordt, zeg dan nee, staat dat. Want ik draag het merk en veldteken van Jezus Christus. En als de duivel tot u komt, om u in zijn dienst te stellen, en onder zijn harde, onder zijn zware, onder zijn ondraaglijk juk neder te drukken, zeg dan, weg Satan, want Christus heeft me getekend met het teken en zegel van zijn dierbaar bloed. Zal ik zulke groot kwaad doen, en zou ik zondigen tegen God, die me verkoren heeft om te naderen uit het aardsgedruis. Wedersta dan de Satan in de kracht van hem die hem overwonnen heeft. Dan hoef je van de Satan niet bang te zijn. Want hij kruipt aan de voeten van Jezus als een verachte worm. Als een verachte zwarte hond. Hij kruipt onder de stokslagen van deze koning. Maar o, weet het, indien hij hier zijn wil blijft doen. De wil van de Satan namelijk. Hoe hard je dan straks ook roepen zult. Want die mensen zullen er zijn. Ze zullen roepen met luide stem. Heere, Heere, doe ons open. Ze zullen kloppen op de gesloten deur. En wat zullen ze als argumenten aanvoeren? Ze zullen zeggen, wij zijn toch gedoopt. En wij hebben toch belijdenis gedaan. En wij behoorden toch tot de gemeente des Heeren. En wij hebben ons toch christenen genoemd. Doe ons open. En ze zullen hem erkennen als hun Heeren. Maar dan te laat, ze zullen roepen, Heere, Heere. En dan zal hij ze openlijk aanzeggen, ga weg, gij vervloekte in het helse vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Ik heb u nooit gekend. Wat betekent dat? Ze hebben toch geroepen, Heere, Heere. Dat wil zeggen, ze hebben de naam wel gebruikt, maar God heeft ze nooit gekend. Ze zijn hier in dit leven nooit met een melaatse aan zijn voeten neergevallen. Ze zijn hier in dit leven nooit gekomen tot hem met de beden. Heere, help mij, zoals die vrouw uit Syrofenicië. Ze zijn hier op aarde nooit met hun schuldig hart aan zijn voeten neergezongen. Ze hebben altijd God en de wereld samen willen dienen. Daar zal Christus van zeggen, ik heb u nooit gekend. Ge had nooit een oprecht hart voor mij. Ge hebt altijd met uzelf geleefd, met de Satan geleefd. En nu is het te laat. Ge zijt een gevloekte. Ge gaat weg in het helse vuur. O Bunyan, hij beschrijft de weg van de hemelpoort naar de hel. Dat is de smartelijkste weg die het denkbaar is. Te menen in te gaan. En dan eeuwig buiten te staan. O, ik weet het. Daar zijn vele oprechten. Wier hart ineen krimpt onder dit denkbeeld. Die dikwijls vrezen ook bij diegene te zullen behoren. En toch luister eens, gij die God vreest. Daar is toch een merkelijk onderscheid tussen u. En tussen de nabijkomende christenen. Daar is een kenmerk wat de nabijkomende christenen nimmer. Maar dan ook nimmer zullen hebben, nooit in zich zullen bevinden. En dat is dit, dat hij niet alleen een Heere is, maar dat ze hem ook als Heere erkend hebben. Omdat hij ze kocht met zijn dierbaar bloed. En dan mogen u zonder rood zijn, maar dan is het bloed van Jezus Christus roder. En wanneer u dat in uw leven ervaart, wanneer je hem als koning erkent, omdat hij u kocht met zijn dierbaar bloed, dan draagt u het kenmerk der oprechten in zich. O, dan mogen vanwege de kracht die van hem uitgaat, vele mensen zijn, die roepen, Heere, Heere. Maar zij alleen, die met zijn naam genoemd zijn en door zijn geest geleid worden, die erkennen hem als Heere, omdat tegenover hun bloedrode schuld, het nog rodere bloed van Jezus Christus staat. En daarom hebben ze hem verkoren. En blijven ze hem verkiezen. Tot hun borg en tot hun zaligmaker. O, let erop. Als uw schuld bekend gemaakt wordt. En uw hart ontdekt wordt in het licht van Gods geest. En uw schuldenaars roepen om betaling. En ook uw schuld voor God geopenbaard wordt. dan heb je niets te antwoorden. Daar zijn tijden in ons leven dat we zwijgen moeten, wanneer de beschuldigers beschuldigen en wanneer de schuldeisers eisen. En toch, ik verkondig u in de naam van hem die de doden levend maakt, dat er een verlosser is voor waarachtige zondaren. En als de kracht der schulden zo groot wordt dat u zelf er niet aan ontworstelen kunt, en als de schuldeisers u bij de hand vatten, wijs ze dan vrijmoediglijk naar het kruis. Zeg, het is waar, Satan. Het is waar, vloekende wet. Ik heb u ganselijk overtreden van de dagen mijner jeugd af aan. Maar zie dat bloed. Dat bloed van Jezus Christus, waar God van getuigd heeft. Dat het reinigt van alle zonde. Al is uw schuld dan hemelhoog. Dat bloed van Jezus Christus rijst hoger op. Is ingegaan in de hemel der hemelen. En is voor het aangezicht des Vaders. Nooit zult ge te vergeefs met uw gebroken hart tot Gods troon komen. Of er zal bedekking zijn onder dat bloed. Door dat bloed gekocht. Door dat bloed verlost. Maar nu ook door dat bloed geregeerd. Nee, dan is het geen last meer om koning Jezus te mogen dienen. Want dan bekomen we in zijn dienst weer de bestemming die God ons gegeven heeft in het paradijs. Dan mogen we weer mens zijn in volle glorie. Dat wil zeggen, dienstknechten van God. Tot in aller eeuwen eeuwigheid. Amen. Lieve heren, laat ook de kracht van die genade ons hart doen breken met de zonden die in ons zijn, opdat we ons buigen mochten onder het zachte juk van hem. Zie ons, Heere, opdat we zo ook uw naam zouden mogen erkennen en uw dienst zouden mogen dienen. Ga u met ons de week in, breid uw vleugelen over ons uit. Bewaar ons van de boze, zijn macht is groot. Maar Heere, we zijn toch niet meer onder zijn heerschappij. Ge hebt het juk verbroken waaronder we gevangen lagen. We allen die uw naam beminnen. We zijn uwe, o Heere. We zijn uwe. Regeer ons dan door uw heilige geest. Leid ons aan de hand van uw woord. Dan zullen we straks voor God in Sion verschijnen. Hoor ons, o almachtige God. En leid ons het spoor der gerechtigheid, om uw naams wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit de avondzang, en daarvan het eerste en het zesde vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Behoed het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugd weer om. Vertroost het neergebogen hart. En heling gunst der kranken smart. Het eerste en zesde vers van de avondzang, zij onze slotzang.
Thank you. geliefde, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.